أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو صفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد best brothers and sisters السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Vandaag met de wil van Allah تبارك وتعالى zullen we het hebben over een gewichtige overlevering een overlevering die door sommige van de geleerden werd genoemd als zijnde een van de grondslagen van de islamitische gedragscode. En dit is de vierde en de laatste hadith die over de gedragscode gaat. De overlevering is overgeleverd door Abu Huraira radiyallahu an. Aan Abu Huraira radiyallahu an. Anna rajula qala lin nabi awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab. En de hadith is overgeleverd door Imam al-Bukhari, rahmatullahi alayh. Maar is ook overgeleverd door al-Tirmidhi, Imam Ahmad, al-Bayhaqi, Abu Ya'la. En nog overige muhaddithun, geleerden van de hadith. Abu Huraira radiyallahu an, hij overlevert dat een man tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Awsini, geef mij wasiyya, geef mij advies. Leid mij naar de wegen van het goede. De profeet sallallahu alayhi wa sallam wordt in deze hadith gevraagd om wasiyya te geven. En hij zegt, la taghdab. En vervolgens zegt de overleveraar, faraddada mirara. En hij bleef dit veelvuldig herhalen. In andere overlevering wordt het duidelijk gemaakt dat het aantal keren dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam hierover werd ondervraagd. En dit antwoord blijft geven, dat driemaal was. En hij bleef dus zeggen, la taghdab. Als we kijken, beste broeders en zusters, naar een aantal algemene uitspraken over deze hadith, wordt de profeet sallallahu alayhi wa sallam hier in deze hadith gevraagd om een korte en bondige uitspraak te doen die gemakkelijk is om te onthouden. Deze persoon die naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam, en in een andere hadith die overgeleverd is door imam al-Tirmidhi, daarin zei deze persoon, Allimni shay'a wa la tukthir alayya la'alli u'ayyih. De man die kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en hij zegt, Allimni shay, leer mij iets, wa la tukthir alayya, maar maak het niet te veel voor mij. Opdat ik het zal onthouden. Opdat ik ernaar kan leven. Opdat ik het zal begrijpen. Met andere woorden, de profeet sallallahu alayhi wa sallam wordt hier gevraagd om een allesomvattend advies te geven. Om een advies te geven die voor een ieder van ons toepasbaar is en begrijpbaar is. En ook dus geïmplementeerd kan worden in ons dagelijks leven. Met andere woorden, een zaak die we ook tot onze eigenschappen kunnen maken. Niet alleen maar zou dit onze aandacht moeten trekken, het feit dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam wordt gevraagd om zo een kort en krachtige uitspraak te doen die van baat zal zijn voor de moslims, wereldse zaken en godsdienstige zaken. Maar daarnaast werd de profeet sallallahu alayhi wa sallam nog meerdere malen hierover gevraagd en hij bleef maar telkens hetzelfde antwoord geven. Met andere woorden, daarmee onderstreept hij het belang van deze kwestie. Ook dit zou onze aandacht op deze hadith moeten vestigen en zou ons erna moeten verlangen, zou ons nieuwsgierig moeten maken naar de betekenis van deze hadith en zou ervoor moeten zorgen dat we zullen nadenken over de verschillende betekenissen die verscholen liggen achter deze korte uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En het leek alsof deze sahabi, deze persoon die het vroeg aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die vroeg om een advies. Het leek alsof hij zelf niet eens op de hoogte was van het gewichtige effect van de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het leek alsof hij slechts een intro had gekregen van datgene waarop hij wachtte, waardoor hij maar bleef vragen aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Oké, nu ben ik klaar om het advies te krijgen wat u mij wilt geven naast het feit dat u tegen mij heeft gezegd, la taghdab. Terwijl dat, wanneer hij in feite zal hebben nagedacht over de woorden en de verstrekkende gevolgen van datgene wat verscholen ligt achter die woorden, dan zou hij voldoening hadden gevonden in de woorden van de profeet sallallahu alaihi wasallam en had hij geweten dat hij reeds datgene had gekregen waar hij om had gevraagd. Er wordt wel eens gezegd, beste broeders en zusters, dat woede de sleutel is tot al het kwaads. Hier zit een kern van waarheid in. Maar aan de andere kant moeten we ook zeggen, wellicht is dit enigszins overtrokken. Wellicht is dit enigszins overdreven. Maar we kunnen zeker zeggen dat hier een kern van waarheid is. En dat middels deze vanzelfsprekende uitspraak van de profeet sallallahu alaihi wasallam, het is geen hoogdravend advies. Het is een advies die wij allemaal hebben kunnen geven aan een ander. Maar het zijn woorden wanneer we de strekkingen ervan begrijpen. Wallahi, en wanneer we dit toepassen, ervoor zal zorgen dat er veel slechts uit deze ummah zal verdwijnen. En vandaar dat de profeet sallallahu alaihi wasallam een vanzelfsprekend advies geeft. Waardoor banden van broederschap versterkt worden. Als we kijken om ons heen, dan zien we wat de kwalijke gevolgen van woede kunnen zijn. Dan kunnen we zien dat vanwege woede banden van familieschap uit elkaar breken. We kunnen zien dat een partner van zijn echtgenote uit elkaar wordt gedreven vanwege het feit dat hij een uitspraak heeft gedaan in een toestand van woede. Hoe vaak is het niet zo dat fysiek geweld dat de oorzaak ervan ligt in woede? Hoe vaak zien we niet dat mishandeling en ander gescheld en woede aanvallen, dat dat niet terug is te brengen naar een toestand van boosheid? Hiermee zullen we beginnen, inshallah ta'ala. Ten eerste de woorden van deze man die bij de profeet sallallahu alaihi wasallam kwam. Ousini, geef mij wasiyya. En we hebben gezegd in de sunan van imam Tirmidhi, daarin kwam deze man bij de profeet sallallahu alaihi wasallam en hij vroeg hem dus specifiek dat dit advies nog aan een aantal andere voorwaarden zou voldoen, namelijk dat het geen uitgebreid advies zou moeten zijn, dat het een kort maar krachtig advies zou moeten zijn die makkelijk te bevatten zou zijn voor deze persoon, die hij dus ook in de praktijk zou kunnen toepassen. En vervolgens bleef de profeet sallam zeggen, la taghdab. En in feite betreft het hier dus ook dit soort advies. Als we kijken naar de betekenis van deze hadith, in dit geval werd de profeet sallallahu alaihi wasallam gevraagd om wasiyya. Allah tabaraka wa ta'ala, wanneer hij in de Koran spreekt over deze wasiyya, dan geeft hij advies tot taqwa. En de profeet sallallahu alaihi wasallam geeft in deze hadith, geeft hij de wasiyya om niet boos te worden. En in een andere hadith werd de profeet sallallahu alaihi wasallam ook gevraagd om eens een persoon wasiyya te geven, waarop de profeet sallallahu alaihi wasallam zei, la yazalu lisanuka rutban min dhikrillah. Laat jouw tong vochtig blijven met het gedenken van Allah tabaraka wa ta'ala. We zien dus hier dat de profeet sallallahu alaihi wasallam verschillende antwoorden geeft op eenzelfde vraag. Nou hebben de geleerden daar verschillende meningen over gedaan. Waarom heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam in deze eerste instantie dit advies gegeven en in een andere instantie heeft hij weer een ander advies gegeven? Daarover heeft bijvoorbeeld Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi gezegd: het gaat hier om kennis die de profeet sallallahu alaihi wasallam had, specifieke kennis over de persoon. En vanwege het feit dat de profeet sallallahu alaihi wasallam wist dat deze persoon gebukt ging onder woedeaanvallen, dat hij veelvuldig slachtoffer was van dit soort woedeaanvallen, heeft hij hem specifiek deze hadith gegeven, heeft hij hem dit advies gegeven. Andere geleerden hebben gezegd, als je dit zegt, op het moment dat je zegt, de profeet sallallahu alaihi wasallam wist specifiek over deze persoon bepaalde zaken, waardoor hij hem dit op maat gemaakte advies gaf, daarmee heb je de betekenis van deze hadith ingekort. Daarmee heb je de allesomvattendheid van deze hadith beperkt. Met andere woorden, je hebt het slechts toepasselijk gemaakt voor mensen in dezelfde situatie als hem. Mensen die ook te maken hebben met dit soort woedeaanvallen. En het ging hier namelijk om een advies dat allesomvattend is. Het ging hier om een advies dat makkelijk toepasbaar was. En dus voor een ieder van ons toepasselijk zou kunnen zijn. Deze geleerden hebben gezegd, nee, het is niet om deze reden dat de profeet sallallahu alaihi wasallam dit advies nou eens aan deze persoon gaf om niet boos te worden. Een andere persoon gaf hij het advies om de dikker te betrachten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zou het volgens de tweede mening meer hebben gedaan om verschillende adviezen te geven aan zijn umma, om daarmee te laten zien dat er verschillende manieren zijn om het goede te bereiken. Met andere woorden, hij wilde daarmee de verschillende wegen, sallallahu alayhi wa sallam, de verschillende wegen leiden naar het goede. De ene keer door het leiden naar de zikr van Allah, de andere keer door bijvoorbeeld iemand advies te geven om godsvruchtig te zijn, de andere keer om een ander advies. Immers de mensen die het advies zouden krijgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zouden dit vervolgens ook doorgeven aan de mensen die na hen zouden komen en die zouden vragen naar deze kwestie en die elkaar zouden onderrichten over deze kwestie. Zoals wij ook hier bezig zijn om de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam met elkaar te bespreken en daar lering uit te trekken. Dus op deze wijze heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam voor zijn umma verschillende manieren getoond om het goede te bereiken. En het feit dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam een kort en krachtig advies geeft, zou ons ook erop moeten attenderen dat dit een zeer gewichtige advies is. Dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, la taghdab, word niet boos. Nou, beste broeders en zusters, wie kan zeggen dat hij nooit boos is geworden? Boos worden, daarvan hebben sommige geleerden gezegd, boos worden is een onderdeel van de natuur van de mens. Met andere woorden, de mens die wordt boos van nature. Als je maar de juiste knopjes indrukt, uiteindelijk zal dat ervoor zorgen dat een persoon boos wordt. Dus hier zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam iets vragen van een persoon waar die zelf niet toe in staat is. En hajjalillah, dit kan nooit de bedoeling zijn. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zou nooit ons opdracht geven om iets te verrichten waar we toe niet in staat zouden zijn. We zullen nooit worden aangesproken bij Allah tabaraka wa ta'ala voor een zaak waar we niet toe kunnen komen. Dit is iets wat buiten jouw vermogen ligt, daar kun je niet op aangesproken worden. Dus als de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons vraagt om niet boos te worden, terwijl boos worden in ons aard ligt, dan vraagt de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons om een zaak die buiten ons vermogen ligt en dus onmogelijk is voor ons. Dus het is belangrijk om te weten, wat bedoelt de profeet sallallahu alayhi wa sallam nou met de woorden la taghdab? Wat bedoelt de profeet sallallahu alayhi wa sallam als hij zegt, word niet boos? Daarover hebben de geleerden verschillende uitspraken gedaan. Uitspraken die wij alle moeten begrijpen, zodat we ook de gevolgen begrijpen van deze hadith. Als we kijken naar woede, naar al-ghadab, dan kunnen we al-ghadab onderverdelen in al-ghadab die mahmoed is, die prijzenswaardig is, die aanbevolen is, en een ghadab die madmoom is, een ghadab die afkeurenswaardig is. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wanneer hij het heeft over la taghdab, dan heeft hij het dus over een specifieke vorm van al-ghadab, van woede die het niet verdient om geprezen te worden. Woede die het verdient om afgekeurd te worden. Als we kijken naar de verschillende meningen van de geleerden over de strekking van de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, la taghdab, dan zal ik met jullie concluderen dat er drie uitspraken zijn gedaan door de geleerden met verschillende strekking. Ten eerste hebben de geleerden gezegd, la taghdab betekent dat een moslim niet die zaken dient te verrichten die tot boosheid leiden. Dus met andere woorden, een moslim moet wegblijven van de zaken die hem boos maken. En moet zich bezighouden met karaktereigenschappen, moet zich inlaten met karaktereigenschappen, waardoor hij ver verwijderd blijft van het boos worden. Een moslim dient met andere woorden de volgende karaktereigenschappen zichzelf eigen te maken. Eigenschappen zoals vrijgevigheid, vriendelijkheid, kalmte, bescheidenheid, geduld, volharding, vergevingsgezindheid. Allerlei eigenschappen die ervoor zullen zorgen dat woede geen plaats heeft in het leven van een moslim. Met andere woorden, een moslim dient zich erop te trainen om deze nobele eigenschappen eigen te maken. Een andere mening is niet zozeer dat je weg dient te blijven van de zaken die jou boos maken en dat je bezig moet zijn met de zaken die jou weghouden van het boos worden. Maar een tweede betekenis van de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, la taghdab, zoals gegeven door de geleerden, is dat je niet dient te handelen in een toestand van woede. Met andere woorden, wanneer je dus boos begint te worden, zorg er dan niet voor dat die woede zo erg begint te koken en zo erg een eigen leven begint te leiden, zodat jij uiteindelijk door jouw woede opgedragen wordt om dingen te doen waar je uiteindelijk spijt van krijgt. En de profeet sallallahu alaihi wasallam die gaf eens een man advies die ook in een soortgelijke situatie vroeg om advies. En hij zei vervolgens: Let te kellen bi kalima ta'tadir minhu al-ghad. Uit geen woord, praat niet op een zodanige wijze waar je morgen je excuses voor moet aanbieden. Met andere woorden, zorg er niet voor dat jij in een situatie terechtkomt, wellicht door woede, wellicht door onbedachtzaamheid, waardoor je uiteindelijk die woorden terug moet nemen. Dus handel niet in een toestand van woede. Zorg er dus voor dat je niet naar de influistering van de shaitaan luistert. En een soortgelijke beschrijving van het niet luisteren naar je woede en het niet handelen ernaar, maar het in toom houden ervan en het in bedwang houden ervan, kunnen we vinden in de handelswijze van Musa alayhi salatu wassalam, dat Allah tabaraka wa ta'ala over hem zegt: وَلَمَّ سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبْ أَخَدَ الْأَلْوَاحِ. Toen de woede van Musa begon te bedaren, toen nam hij de tafelen. Toen nam hij de tafelen die hij heeft gekregen van Allah tabaraka wa ta'ala. En Ibn Rajab, een van de geleerden van deze umma, die heeft gezegd dat degene die zijn woede bedwingt en niet luistert naar datgene wat zijn woede hem opdraagt om te doen, en er zodanig voor zorgt dat zijn woede onder bedwang wordt gehouden, het is alsof deze persoon in de eerste plaats helemaal niet boos is geworden. En ook de profeet sallallahu alayhi wasallam die leert ons dat het een prijzenswaardige kwestie is dat iemand zijn woede in bedwang houdt. De profeet sallallahu alayhi wasallam die wil eens de weegschalen van de mensen rechtzetten op het moment dat hij duidelijk maakt dat een sterke persoon niet iemand is die sterk is qua kracht of wat betreft zijn mogelijkheid om andere mensen tegen de grond te krijgen, zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt, maar een sterke persoon is iemand die zichzelf in bedwang weet te houden ten tijde van zo'n woedeaanval. Lees het shadidu bisura'a, innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam. Hij zegt: de sterke is niet degene die zijn tegenstanders tegen de grond kan krijgen. De sterke daarentegen is degene die zich in toom houdt wanneer de woede opkomt. Dus dit is een zaak die prijzenswaardig is bij Allah tabaraka wa ta'ala. En in een andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Man kadama ghaydan wa huwa qadirun ala an yafidu, da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyama, hatta yukhayyirahu Allahu min al-hur al-'ayn ma sha'a. Allah tabaraka wa ta'ala heeft een grote gunst weggelegd voor de mensen die hun woede in bedwang weten te houden. Maar niet alleen maar zijn dit mensen die hun woede in bedwang houden, daarnaast zijn het ook nog mensen die, naast het feit dat ze hun woede in bedwang houden, ook nog in staat zijn om over te gaan tot vergelden. Ze zijn in staat om wraak te nemen. Ze zijn in staat om weg te komen met een persoon te vergelden op basis van zijn opgekomen woede. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt in deze hadith: wie zijn woede in toom houdt terwijl hij in staat is om over te gaan tot vergelden, hij zal door Allah geroepen worden op de dag der opstanding over de hoofden van de schepselen, waarna Allah hem de keuze geeft uit welke van de hurul-ayn die hij maar wenst. En in allerlei zaken, beste broeders en zusters, die de moslim zouden moeten aansporen om zijn woede in bedwang te houden. En als we het hebben over het in toom houden van de woede, dan heeft Allah tabaraka wa ta'ala over al-musara'a, over het wedijveren en over het haasten naar de vergeving van Allah tabaraka wa ta'ala en het haasten naar het paradijs dat Allah tabaraka wa ta'ala klaar heeft gemaakt voor de godsvruchtige mensen. En vervolgens, wanneer Allah tabaraka wa ta'ala een beschrijving geeft van al-muttaqoon, dan zullen we zo meteen zien dat ook het in bedwang houden van je woede een eigenschap is van de muttaqoon. Allah tabaraka wa ta'ala zegt: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dus haast je in het bereiken van de vergeving van Allah tabaraka wa ta'ala en het paradijs die zo uitgestrekt is als de hemelen en de aarde en dat klaar is gemaakt voor de godsvruchtige. En dan in de beschrijving van deze muttaqoon zegt Allah tabaraka wa ta'ala: "Alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra." Yani dit zijn de mensen die uitgeven in tijden van voorspoed en tegenspoed. En dan vervolgens zegt Allah tabaraka wa ta'ala: "Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yani eigenschappen waaraan deze mensen voldoen, namelijk naast het feit dat ze uitgeven op de weg van Allah tabaraka wa ta'ala in momenten van voorspoed en tegenspoed, zijn het ook de mensen die hun woede in toom houden en de mensen vergeven, en Allah tabaraka wa ta'ala die houdt van de weldoeners. Een andere hadith die aangeeft wat de grote gunst is van het in bedwang houden van iemands woede, dan zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam in een variant op deze hadith die overgeleverd is door At-Tabarani, dan zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam: "La taghdab wa lak al-jannah." Word niet boos en jou komt het paradijs toe. Dit is dus de tweede mening. De eerste mening was dat je niet dient te handelen naar de woede. De tweede mening is dat je weg dient te blijven van de zaken die jou ertoe brengen dat je boos wordt. En de derde mening van de geleerde is dat je deze hadith letterlijk moet nemen. Dat je deze hadith dus moet nemen zoals die er ligt. Met andere woorden, je dient niet boos te worden. Maar alleen wanneer we het hierover hebben, dan moeten we wel weten dat het hier alleen gaat om woede omwille van het dunya. Woede omwille van een wereldse zaak. Wanneer iemand woede bij zichzelf voelt opkomen en hij vervolgens begint te denken over Allah tabaraka wa ta'ala, en hij vervolgens begint na te denken over al-akhira, en als hij realiseert dat boos worden een kwestie is die alleen maar de shaitaan verblijdt, en als hij realiseert dat het een onderdeel is van het vervolmaken van iemands imaan, dat hij zijn woede intoomt, als hij weet dat het een onderdeel is van imaan en daardoor zijn imaan vervolmaakt zal worden wanneer hij zijn woede in bedwang houdt, dan zal hij zich realiseren dat het eigenlijk helemaal van geen enkele nut is om boos te worden om een kleine wereldse zaak. Als we kijken naar redenen waarom mensen tegenwoordig boos worden, dan is het dat mensen boos beginnen te worden vanwege het feit dat ze een potje voetbal hebben verloren, of vanwege het feit dat hun vrouw het eten heeft laten aanbranden, of vanwege het feit dat iemand anders een andere mening heeft dan hem, of vanwege het feit dat iemand toevallig op zijn nieuwe schoenen heeft gestapt, of dat soort futiliteiten. Maar als we gaan kijken naar werkelijk wat de betekenis is van deze dunya, dan zien we eigenlijk dat het niks voorstelt bij Allah tabaraka wa ta'ala. Dien je dan boos te worden over allerlei onzinnige zaken, waardoor er vervolgens alleen maar conflicten ontstaan, waardoor vervolgens alleen maar ruzie ontstaat en banden van broederschap worden verbroken? Is dit dus een reden, met andere woorden, om het advies van de profeet sallallahu alaihi wasallam in de wind te slaan? En is dit dan een reden om jouw imaan daarmee te gronden te richten? Als we kijken, beste broeders en zusters, nadat we deze drie meningen hebben besproken van de geleerden, dan kunnen we als beste voorbeeld nemen de profeet sallallahu alaihi wasallam. De profeet sallallahu alaihi wasallam is bij uitstek de meest geschikte persoon om als voorbeeld te dienen, om daarmee aan te geven dat als er een persoon was die niet boos werd, dan was het de profeet sallallahu alaihi wasallam. Degene die het best in staat was om zijn woede in toom te houden, was niemand anders dan de profeet sallallahu alaihi wasallam. Het was gezegd dat de profeet sallallahu alaihi wasallam nooit boos zou worden door Aisha radiallahu anha, die dit overlevert. Ze zei: de profeet sallallahu alaihi wasallam zou nooit boos worden omwille van persoonlijke zaken. Hij zou ook nooit vergelden. En hij heeft nooit een bediende ook maar aangeraakt met één vinger, ook niet zijn vrouwen. Het enige moment wanneer de profeet sallallahu alaihi wasallam zijn handen iemand zouden aanraken op een gewelddadige wijze, dan gebeurde dit tijdens het slagveld. Ook overlevert Anas ibn Malik radiyallahu an, dat hij voor een periode tussen de 10 en 11 jaar de profeet sallallahu alaihi wasallam diende. En in die tijd zei hij nooit tegen hem of. Het minste, geringste woordje die je maar kunt bedenken om daarmee je gevoelens van afkeer ten blijke te doen geven, is dit woord oef. Allah tabaraka wa ta'ala die leert dat wij niet eens oef moeten zeggen tegen onze ouders. En de geleerden hebben gezegd, als Allah tabaraka wa ta'ala een woord had gevonden dat lichter was in afkeer, dan had Allah tabaraka wa ta'ala dat woord gebruikt. Maar we kunnen geen woord vinden dat lichter is in het blijkgeven van iemands afkeer dan het woord uf. Een simpel woordje wat makkelijk uit je mond glijdt, maar wat ook haram is bij Allah tabaraka wa ta'ala wanneer het je ouders betreft. De profeet sallallahu alaihi wasallam zou dit niet eens gebruiken bij Anas ibn Malik radiyallahu an. En nooit zou hij tegen Anas ibn Malik radiyallahu an zeggen: waarom heb je dit gedaan, wanneer hij iets had gedaan wat hij niet had moeten doen? En ook zou hij niet tegen hem zeggen: waarom heb je dat nagelaten, wanneer hij eigenlijk iets had moeten doen terwijl hij dat niet had gedaan? Met andere woorden, zo was de profeet sallallahu alaihi wasallam in zijn handelswijze en in het omgaan met woede. En om je een voorbeeld te geven, de profeet sallallahu alaihi wasallam, die kreeg ook soms te maken met slechte manieren van de mensen. Zo was het een keer zo, dat iemand zijn beklag deed over het feit dat de profeet sallallahu alaihi wasallam het bezit onder de mensen niet op een eerlijke wijze verdeelde. En hij zei woorden in de strekking van: dit is geen eerlijke verdeling. Waarop het gezicht van de profeet sallallahu alaihi wasallam vuurrood werd. Het zou duidelijk zijn aan het gezicht van de profeet sallallahu alaihi wasallam dat hij boos werd. Alleen de profeet sallallahu alaihi wasallam zou zijn woede niet de bovenhand geven. En zou vervolgens rustig blijven. En het enige wat hij vervolgens zei was: rahimallahu Musa, laqad udiya bi akthara min hada fasabara. Mogen Allah Musa alayhi salatu wassalam begenadigen. Werkelijk, hij werd met meer dan dit beproefd, maar hij bleef geduldig. Dit was de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij was een persoon sallallahu alaihi wasallam die van nature schaamtevol was. En een afkeer zou zichtbaar zijn van zijn gezicht op het moment dat hij iets zag waar hij niet tevreden mee was. Maar hij zou zijn manieren bewaren. Andere voorbeelden van de cellen van deze umma in het in bedwang houden van hun woede. Dan heb ik het verhaal voor jullie van een van de cellen van deze umma, Ali ibn al-Hussein. Ali ibn al-Hussein zou op een warme dag zijn dienstmeid de opdracht geven om zijn gezicht te besprenkelen met water. En deze kleine dienstmeid die zou vervolgens een karaf of een schaal halen met daarin water. En Ali ibn al-Hussein zou vervolgens van dit verkwikkende water genieten. Maar op dat moment laat dit kleine dienstmeisje deze karaf uit haar hand vallen. En het valt op het gezicht van Ali ibn al-Hussein. En vervolgens snijdt het hem in zijn gezicht. En hij kijkt naar dat meisje. En dan vervolgens zegt dit meisje tegen Ali ibn al-Hussein: Allah tabaraka wa ta'ala zegt: wal kadimin al-ghayda. Allah tabaraka wa ta'ala zegt: en degene die hun woede in bedwang houden. En hij zegt vervolgens: ik heb reeds mijn woede in bedwang gehouden. En vervolgens zegt dit kleine verstandige meisje: wal afina anin nas. En degene die de mensen vergeven. En vervolgens zegt Ali ibn al-Hussein: en ik heb je ook reeds vergeven. En vervolgens zegt dit kleine meisje: wallahu yuhibbul muhsinin. En Allah tabaraka wa ta'ala houdt van de weldoeners. Het voorgenoemde vers uit Surat al-Imran. En dan vervolgens zegt Ali ibn al-Hussein: je bent vrij om te gaan omwille van Allah tabaraka wa ta'ala. Met andere woorden, hij heeft haar vrijgelaten. En die voorbeelden van de zelf zijn het erover hoe zij omgingen met deze kwesties. Een ander voorbeeld is een soortgelijke kwestie die de profeet sallallahu alaihi wasallam overkwam. Umar ibn Khattab radiyallahu an werd eens beticht door een persoon dat hij niet recht sprak onder de mensen. En deze persoon, niet alleen maar sprak hij hem aan op het feit dat Umar ibn Khattab radiyallahu an niet rechtvaardig was onder de mensen, maar ook nog dat hij hun bezittingen niet eerlijk verdeelde. Waarop Umar ibn Khattab radiyallahu an woedend werd en zijn gezicht werd vuurrood. En een van de mensen die om hem stonden, die zei tegen hem: heb je niet gehoord dat Allah tabaraka wa ta'ala heeft gezegd: goed il afu, wa'mur bil urfi, wa'arid anil jahilin. Aanvaard de onschuldiging en roep op tot het behoorlijke en wend je af van de onwetende. En deze persoon is niemand anders dan een onwetende. Waarop Umar ibn Khattab radiyallahu an zei: je hebt een waar woord gesproken. Het was als een vuur dat jij vervolgens hebt gedoofd. Voorbeelden van hoe deze mensen middels een gedenking van de Koran, middels woorden van Allah tabaraka wa ta'ala tot rust werden gebracht. Omdat ze wisten wat hun plaats was tegenover de Koran. Zij wisten wanneer iemand tegen hun zou zeggen, ittaqillah, vrees Allah tabaraka wa ta'ala, wat hun plaats was tegenover Allah tabaraka wa ta'ala. Wat het recht was van de Koran tegenover hen wanneer dit aan hen werd voortgedragen. Allemaal zaken die ze begrepen. En deze hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam zouden ze ook in de praktijk hebben gebracht. En ze zouden dit tot hun karakter hebben gemaakt. Het is ook overgeleverd door Al-Fudayl ibn Iyad, dat wanneer mensen over hem zouden praten en zijn eer zouden aantasten, en wanneer het hem te oren zou komen, dat hij zou zeggen, hoe woedend kan ik worden over de zaak van de shaitaan? En hij zou vervolgens het daarbij laten. Hij zou deze persoon niet uitschelden, die zijn eer had aangetast, die voor hem al een plaat heeft klaargemaakt met hasanat, die hij zou kunnen nemen op de dag des oordeels. Maar hij zou slechts zeggen, O Allah, wanneer datgene wat hij over mij heeft gezegd de waarheid is, vergeef mij dan. En wanneer datgene wat hij over mij heeft gezegd niet de waarheid is, vergeef hem dan. Simpele zaken die deze mensen tot hun aard hebben gemaakt. Waarom zou je jezelf druk maken wanneer iemand slecht over je heeft gesproken en het betreft hier alleen een persoonlijke kwestie? Waarom zou je daar druk over maken? Wees dan iemand die de verontschuldiging accepteert en wees dan iemand die zich afwendt van uitspraken van onwetende mensen. Daarnaast geeft de profeet sallallahu alaihi wasallam ook nog middelen aan om wanneer je toch boos wordt, om die woede zodanig in bedwang te houden dat dit niet zal leiden tot allerlei kwalijke gevolgen. Met andere woorden, de profeet sallallahu alaihi wasallam weet dat woede een onderdeel is van de mens. En deze hadith is dus bedoeld als een aansporing om niet boos te worden, om je iman te vervolmaken. En wanneer je dan toch in een situatie terechtkomt dat die woede bij je begint op te komen, hou je dan aan de volgende zaken. En die woede zal van jou zodanig beperkt worden dat je niet uiteindelijk in zaken terechtkomt waar je spijt van zult krijgen. We dienen te weten, zoals we eerder hebben gezegd, dat niemand anders vergenoegd is met jouw boos worden dan een shaitaan. Niemand anders is meer blij met het feit dat jij boos wordt dan een shaitaan. Dat is iets wat je dient te weten. En wanneer je dan terechtkomt in een toestand waarin je van jezelf merkt dat je heet begint te worden, dat je rood begint te worden, dat je boos begint te worden, zoek dan je toevlucht bij Allah tabaraka wa ta'ala. Immers, het is de shaitaan die jou met zijn waswas probeert te brengen tot situaties, probeert te brengen tot daden die haram zijn. De profeet sallallahu alaihi wasallam die kwam eens in een situatie terecht waar twee mannen, waar de een de ander uitschold, waarop de volgende persoon woedend werd. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zag dit voor zijn ogen gebeuren. En hij zei vervolgens, Inni la a'lamu kalima, law qalaha la dhahaba anhu ma yajid, law qala a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Hij zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, ik ken een frase, ik ken een zinsdeel, die wanneer hij deze zou uitspreken, datgene waar hij in zich in bevindt, dat zou van hem weggehouden worden. Zou hij mij zeggen, ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte shaitaan. Wanneer je getroffen wordt door zo'n toestand, zoek dan je toevlucht bij Allah tabaraka wa ta'ala tegen de vervloekte shaitaan. Een tweede advies die de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons geeft om onze woede te bedaren, heeft te maken met de houding waar wij ons op dat moment in bevinden. Wanneer je staat, is het makkelijk om geweld te gebruiken. Wanneer een andere persoon zit, dan is het makkelijker om geweld te gebruiken tegen de persoon die zit. Wanneer jij merkt van jezelf, beste broeder en zuster, dat je boos wordt en je verkeert in een staande positie, dan leert de profeet sallallahu alaihi wasallam om je positie te veranderen. Om te gaan zitten, om dichter bij de grond terecht te komen, zodat het minder makkelijk wordt voor jou om uit te halen. Dat het minder makkelijk wordt voor jou om over te gaan tot een gevechtssituatie. Daarom, en wanneer je je in deze situatie bevindt en de woede is weg, dan is dat daarmee einde oefening. Wanneer je nog steeds merkt dat je boos wordt, dan zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam dat het beter is om te gaan liggen. Ida ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun fal yajlis. فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعُ. De profeet sallam zegt hier dus, als iemand van jullie boos is en hij staat, laat hem dan zitten. Verdwijnt de woede van hem, dan is het dat. En anders laat hem gaan liggen. We leren hieruit dat ook de positie waar jij je in verkeert op dat moment van belang kan zijn. Op wat voor wijze je vervolgens zult gaan gedragen of dat jij die woede ook tot uitvoer zal brengen. Een derde advies die de profeet sallallahu alaihi wasallam ons meegeeft. Hoe vaak hebben we niet gezien, beste broeders en zusters, dat wanneer iemand woedend is, dat hij vervolgens uitspraken doet. Die uitspraken die zo kwalijk zijn, die we al eerder hebben zien voorbijkomen. Uitspraken die je doet, waardoor verschillende gevaren van jouw tong andere mensen kunnen raken. En daarom, om niet in zo'n situatie terecht te komen, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, als je dan toch boos wordt en je bent in zo'n situatie terechtgekomen, wees dan stil. Ida ghadiba ahadukum falyaskut, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam in een hadith. Als iemand van jullie boos wordt, laat hem dan zwijgen. Ook allerlei manieren, beste broeders en zusters, die je kunt toepassen om niet in te geven aan die woede aanvallen. En tenslotte heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam nog een laatste advies voor degene die te maken krijgen met woede aanvallen. Deze hadith, beste broeders en zusters, is door Sheikh al-Albani rahmatullahi alayh opgenomen in Da'if al-Jami' al-Saghir, is opgenomen als een zwakke overlevering die is overgeleverd door Imam Ahmed en Abu Dawood, maar door een andere geleerde van deze tijd, Shu'ayb al-Arnaout, is het gekwalificeerd als een goede overlevering. En verschillende overleveraars hebben deze hadith genoemd. En met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala zal het ook niet mis zijn om naar deze hadith te handelen. En zal het dus ook besproken worden. De profeet sallallahu alaihi wasallam die leert ons dat woede afkomstig is van een shaitaan. En een shaitaan is van vuur gemaakt. En je merkt wanneer je boos wordt dat je daarmee ook een gevoel van hitte ervaart. En om dit gevoel van hitte terug te brengen, dien jezelf af te koelen. Dien jezelf te verkoelen, waardoor dit gevoel van woede dus terug zal worden gebracht. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt in deze hadith, Inna al-ghadaba min al-shaytan, wa inna al-shaytana khuliqa min al-naar, wa innama tutfa'u al-naaru bil-maa, fa'idha ghadiba ahadukum falyatawadda. Hierin zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, waarlijk woede komt van de shaytan, en werkelijk, de shaitaan is uit vuur geschapen. En vuur wordt slechts gedoofd met water. Wanneer iemand van jullie dan boos wordt, laat hem dan de wudu verrichten. Laat hem dus de rituele wassing verrichten. Immers, al wudu is afkomstig van shaitaan en gaat gepaard met hitte. En al wudu is afkomstig van Allah tabaraka wa ta'ala en komt met verkoeling. Als we dan kijken, beste broeders en zusters, naar deze vormen van woede, dan heeft deze hadith dus specifiek doel op de afkeurenswaardige vorm van boos worden. Op de afkeurenswaardige vorm van woede. Dit is elke vorm van woede om een wereldse kwestie. Om jouzelf of een andere wereldse zaak. De woede die prijzenswaardig is, dat is de woede omwille van Allah tabaraka wa ta'ala. Het is altijd zo dat mensen in extreme doorslaan. Ook in deze kwestie van boos worden zien we mensen die boos worden om allerlei futiliteiten, om allerlei kleinigheden. En we hebben net gezegd dat de profeet sallallahu alaihi wasallam een goed voorbeeld is voor ons om niet boos te worden. Om je een voorbeeld te noemen, eens was de profeet sallallahu alaihi wasallam samen met zijn vrouwen, of hij vroeg aan een van zijn vrouwen of er iets te eten was. En er was niks. En ze zeiden vervolgens, ja Rasulallah, er is niets. Het enige dat er is wat brood dat reeds hard is geworden, wat oud is. En de profeet sallallahu alaihi wasallam wilde zijn vrouwen niet het gevoel geven van teleurstelling. En vervolgens zei hij, breng het. Daarna wilde de profeet sallallahu alaihi wasallam van dit brood eten, maar het was te hard. Waarop de profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg, is er niet iets om dat brood mee te dompelen? Is er niet iets om dat brood met andere woorden zacht te maken, zodat het makkelijk is om te eten. Waarop de vrouwen van de profeet sallam zeiden, ja Rasulallah, het enige dat er is, is azijn. Waarop de profeet sallam zei, breng maar dat azijn. En kun je je voorstellen, daar was de profeet sallam, die een leider is van een islamitische natie. En de leiders van de naties in hun buurlanden, die hadden paleizen, die hadden wilde maaltijden, banketten. Alles konden ze krijgen en alles hadden ze tot hun beschikking. Ook de profeet sallam, als hij dat had gewild, had hij dat kunnen krijgen. Maar dat was zijn doel niet op dit wereldse leven. Begint daar te eten, oud brood met azijn. En om toch dat gevoel van geluk en van voldoening ook te geven aan zijn vrouwen, begint de profeet sallallahu alaihi wasallam te zeggen, hoe voedzaam is azijn, hoe voedzaam is azijn. Met andere woorden, kun je je voorstellen, de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, oh wat lekker is azijn, oh wat lekker is azijn. Terwijl de profeet sallallahu alaihi wasallam dit doet, alleen juist om daarmee aan te geven dat wij ook het gedrag tegenover onze vrouwen moeten perfectioneren natuurlijk. Hieruit leren we dat de profeet sallallahu alaihi wasallam dit soort kleinigheden niet tot reden zou maken om woedend te worden. Waarom zou je boos worden als het eten is aangebrand? Waarom zou je boos worden over allerlei onbelangrijke zaken? Wanneer je weet dat het niet boos worden behoort tot een imaan. Dus aan de ene kant zien we mensen die doorslaan. Die boos worden om allerlei onbelangrijke zaken. Maar aan de andere kant zien we mensen die niet boos worden op het moment dat het geloof in hun, in een van haar fundamenten wordt aangevallen. We zien mensen die het niets doen op het moment dat de profeet sallam belachelijk wordt gemaakt en wordt uitgescholden voor allerlei zaken. We zien mensen die bozer worden wanneer zij worden gekort op hun uitkering dan wanneer de islam het onderwerp wordt gemaakt van spot of vermaak. Of andere vorm van idioterie. Dit is het andere uiterste. Aan de ene kant mensen die boos worden om allerlei onbelangrijkheden. En aan de andere kant mensen die niet eens boos worden omwille van het geloof. Terwijl we in het geloof voldoende bewijs hebben voor het feit. Dat het boos worden omwille van Allah tabaraka wa ta'ala een prijzenswaardige kwestie is. Musa alayhi salatu wassalam. Wederom Musa die beproefd werd door Allah tabaraka wa ta'ala met Bani Israël. Ook in hem zien we een voorbeeld. Van het feit dat hij boos werd omwille van Allah tabaraka wa ta'ala. Wanneer Allah tabaraka wa ta'ala zegt over Musa. Faraja'a Musa ila qawmihi ghadbana asifa. En Musa keerde woedend terug naar zijn volk. Het kan dus niet zo zijn, beste broeder en zuster. Dat een moslim niks in zijn hart voelt op het moment dat het geloof belachelijk wordt gemaakt. Het kan niet zo zijn dat een moslim de andere kant op kijkt wanneer zijn geloof, zijn geliefde geloof, het onderwerp wordt van allerlei ridiculiteiten. Sommige mensen, wanneer zij in de moskee komen en zaken aanschouwen die haram zijn, zien mensen fouten begaan. Ze zien dat mensen zich schuldig maken aan allerlei vormen van bid'ah. Ze zien om hun heen allerlei munkaraat gebeuren. Maar ze denken wellicht dat ze dit moeten bedekken met de mantel der liefde. Ze denken dat ze dit moeten bedekken met de waan van broederschap. Met andere woorden, ja maar we zijn toch broeders. We moeten elkaar toch niet aanspreken over deze zaken. Want als we dat doen, dan wordt er alleen maar voor gezorgd dat we onderlinge strijd krijgen. Dit is niet wat de profeet sallam ons leert. Het kan niet zo zijn, beste broeder en zuster, dat op het moment dat je ziet dat iets gebeurt wat haram is, dat jij hier niet tegen optreedt. Wanneer jij de mogelijkheid daartoe hebt en je kunt het op een goede wijze vertellen, dan is het niet gepast voor jou om dit zomaar te laten. En een goed voorbeeld is er voor jou in het handelen van de profeet sallallahu alayhi wasallam, toen hij eens in het huis kwam van Aisha radiallahu anha. En hij zag aan de muur een kleed met daarop afbeeldingen van levende wezens. En het gezicht van de profeet sallallahu alayhi wasallam werd vuurrood. En de profeet sallallahu alayhi wasallam nam dit kleed en trok dit vervolgens uit elkaar. Hij zei vervolgens tegen Aisha radiallahu anha, voorde in de strekking van dat Allah tabaraka wa ta'ala de mensen die zijn schepping imiteren het zwaarst zal bestraffen op de dag der opstanding. Woorden van de profeet sallallahu alaihi wasallam die erop duiden dat dit soort kwesties bij Allah tabaraka wa ta'ala niet licht zijn, die we dus serieus moeten nemen en die we ook dienen na te volgen. Al met al kunnen we zeggen, beste broeders en zusters, dat deze hadith, wanneer we deze hadith toepassen, dan zullen de banden van broederschap aangesterkt worden. Dan zullen onze onderlinge relaties met onze familieleden, met oudere mensen, met jongeren, die zullen versterkt worden. En naarmate we deze hadith in de praktijk zullen brengen, dan zul je merken dat jij een persoon zal worden die zachtmoediger zal zijn. Dan zul je een persoon worden die wijzer zal zijn in het kiezen van zijn bewoordingen. Dan zul je een persoon zijn die dit soort prijzenswaardige eigenschappen als genade, vergevingsgezindheid, het hebben van een ruime inborst, tot jou zullen gaan behoren. Maar dan dien je deze hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam zeker te overpeinzen. En dan dien jij het boos worden ook te koppelen aan jouw imaan. En dien je dit niet te zien als een losstaand feit. En je moet niet denken, beste broeders en zusters, ja, maar als ik niet boos word, dan ben ik niet mannelijk. Als ik niet mijn woede laat zien, dan denken de mensen wellicht dat ik een zulletje ben. Al dit soort zaken, beste broeders en zusters, wanneer je deze hadith en de toepassing zal brengen, dan zul je uiteindelijk toenadering vinden tot Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir al muslimin wa akhir al da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu anni khairan.